Nou, we hebben wel gezien, denk ik, dat we best wel een beetje een bijzondere dag vandaag hebben. We hebben gezien kinderen van de onderbouw die iets hebben laten zien van het laatste project waar ze mee bezig geweest zijn over Mozes. En daar gaan we het zo nog meer over hebben, over Mozes. We hebben de tieners gezien die heel fysiek van onderbouw door een tunnel heen naar de tieners gegaan zijn. Om echt even die knip als het ware aan te geven. En mooi om te zien dat ze... gewoon eerlijk zijn ook, als we kijken naar de filmpjes. Is goed, dat houdt ons een spiegel voor als ouderen. Wij denken altijd alles te weten, maar soms kunnen we heel veel leren van kinderen en van tieners. Dus sinds vandaag hebben we er 3 tieners bij. En dat is nieuw voor ons als gemeente, hè, want we beginnen natuurlijk, er waren wel tieners al, maar we zaten nog te zoeken van hoe we daarmee aan de slag moesten. En nu hebben we 3 jonge tieners erbij. En nu gaan we met hen samen. We zijn al in gesprek geweest met ze. Want voordat het filmpje opgenomen werd, hebben we ook gesproken met ze. En dan kwamen er best wel wat meer dingen uit en zo. Heel leuk. Zitten vol met ideeën. Zitten vol met dingen van, daar willen we voor gaan. Dus dat zien we helemaal zitten. En dat gaat ook wel goed komen. Maar alles bij elkaar, heel veel veranderingen die plaats gaan vinden. Hè? Nieuwe school, tienergroep, andere omgeving. Nu is het even lekker vakantie vieren, dat is goed. En dan begint er van alles begint er nieuw. En dat is niet alleen voor de tieners, maar dat is ook voor ons als grote mensen, om het maar even zo te zeggen. Want we kunnen tieners op een gegeven moment niet meer als klein kind behandelen. Hè? Ze zijn groot, dus dan hebben ze ook wat te zeggen. En is het goed om naar ze te luisteren. We gaan eens kijken naar het leven van Mozes. Omdat het leven van Mozes geeft wel een aantal lessen. Die voor jullie als tieners goed zijn. Maar die ook voor ons als grote mensen goed zijn. Om daar eens eventjes naar te kijken en te zien hoe we daarmee om moeten gaan. Nou, de eerste les die we kunnen leren uit het leven van Mozes. Dat gaat over loslaten en vertrouwen. Eigenlijk gaat dat in eerste instantie niet zo heel erg over kinderen, maar meer over de ouders. Dus als je naast je ouders zit, geef even een por van, hey, let even op, dat ze er even goed bij zijn. Precies. Maar je moet er zelf ook op letten, want voor jullie zelf zit er ook vast wel een les in. Als we kijken naar Mozes, toen Mozes geboren werd, was het een... toch wel een beetje een moeilijke tijd waarin het volk Israël zat. Ze waren al heel veel jaren in Egypte. Ze moesten keihard werken. Ze waren slaaf geworden. En dat volk dat werd steeds maar groter. En de farao die dacht van ja, dat gaat niet goed komen zo. Want er komen er steeds meer. En nog even, er zijn er meer Israëlieten dan dat er Egyptenaren zijn. Dus daar moet ik wat aan gaan doen. En toen lieten ze nog harder werken. Zodat ze echt goed moe waren enzovoorts en dat ze geen idee konden krijgen in hun hoofd van laten we eens oorlog gaan voeren met de Egyptenaren ofzo. Ze werden gewoon hartstikke moe gemaakt. En nog was dat niet goed genoeg, want het volk bleef maar groeien. En toen zei de farao van oké, alle jongetjes die geboren moeten worden, die moeten gewoon weg. En op die manier gaan we gewoon kijken dat we dat volk een beetje klein kunnen houden. Maar... gelukkig waren daar een paar hele moedige vrouwen, die er altijd bij waren als er kindjes geboren werden. En die zorgden dan dat ze bleven leven, dat ze verstopt werden of wat ook. En dat gebeurde ook met Mozes. De ouders van Mozes waren ook heel moedig. Toen Mozes geboren werd, toen hebben ze Mozes 3 maanden lang verstopt. Nou, ik weet niet of je weet hoe dat werkt, hè? Een babytje verstoppen. Maar een babytje die schreeuwt nogal eens, hè? Die wil melk en die wil een schone luier en weet ik het allemaal. Dus om een baby verstopt te houden, zodat de buren en weet ik wie allemaal het niet horen, dat is best heel moeilijk. Maar toch hebben ze dat gedaan, 3 maanden lang. En toen kon het niet meer. Toen moesten ze echt iets bedenken van, hoe gaan we nou zorgen dat Mozes toch kan blijven leven. Mozes werd in een mandje gedaan, werd in het riet gezet en toen gebeurde het. De prinses... De dochter van de farao, die vond Mozes. En die vond het zo'n leuk kindje, die denkt, die wil ik hebben. Maar ja, dat gaat natuurlijk niet zomaar. Hè? Dat kindje dat heeft melk nodig en weet ik het allemaal. En die prinses die had misschien nog geen idee hoe ze met kinderen om moest gaan. Dus die zocht iemand van wie kan er nou voor dat kind zorgen? Nou, toevallig was daar de zus van Mozes en die heeft dat weer geregeld. En zo kwam Mozes weer terug bij zijn eigen ouders. Maar voor die ouders was dat dus wel iets van loslaten. Ze moesten dat kindje, moet je nagaan, zo'n klein babytje, gaat in een mandje, dat zet je ergens in het riet en dan ga je weer naar huis. Dat is heftig. Dat is best pittig. Dan kan je niet voorstellen hoe dat vandaag de dag zou zijn. Maar ze hadden alle vertrouwen in God, dat God op de een of andere manier dat goed zou maken. En dat heeft hij ook goed gemaakt, want in wezen kwam Mozes weer terug bij zijn eigen ouders. Dan mocht hij opgroeien een paar jaar en daarna moest hij naar het paleis van de farao. Loslaten. Als we kijken naar de ouders, dan is dat ook iets wat op dit moment aan de hand is, zeg maar. Kinderen loslaten. Ze worden groter, ze krijgen een eigen willetje, ze worden meer volwassen en dat is goed. En dan is het soms moeilijk om ze los te laten, moeilijk om ze te zien dat ze eigen keuzes maken, soms niet altijd even slimme keuzes, maar dat zit in het proces van opgroeien. Dus voor de ouders is het iets van leren om het kind de ruimte te geven om te groeien naar volwassenheid en het vertrouwen hebben op God, dat God ook met dat kind, met die tiener, zijn weg gaat. Dat betekent natuurlijk niet dat de ouders kunnen zeggen van, nou weet je wat, je bent nu tiener, zoek het maar even lekker uit. Dat is natuurlijk niet de bedoeling, hè? Dat gaat ook niet. Maar voor de tieners geldt, het kan ook niet zo zijn van, ik ben tiener, dus ik kan doen en laten wat ik wil. Dat kan ook niet. Hè? Dus samen als ouders en tieners moet je daarin een weg zoeken van hoe dat een beetje bij elkaar komt. En dat gaat vast en zeker lukken. Als je samen kijkt naar God, samen met God daarin bezig bent, gaat het helemaal goed komen. Dat kwam, bij Mozes kwam dat ook goed, uiteindelijk. Nou, Mozes die groeide dus op, hè, die moest naar het paleis van de farao, bij de dochter van de farao, de prinses. En dan komt hij in een hele andere omgeving. En dat gaat dan over de keuzes die gemaakt moeten worden en de gevolgen daarvan. Als Mozes opgroeide, moest hij ook steeds meer zelf leren een keuze te maken. Want dat staat natuurlijk niet allemaal in de Bijbel precies, maar we kunnen dat wel een beetje voorstellen hoe dat geweest is. Hè? Mozes werd ook steeds groter, werd ook een tiener, enzovoorts, enzovoorts. Maar hij wist dat hij een Israëliet was en hij wist dat God er was. Want op de een of andere manier, zijn ouders hadden daar ook wel dingen over verteld. En hij zal vast ook wel eens een keer bij zijn ouders op bezoek hebben mogen gaan. En dan krijgt hij ook allerlei dingen te horen over wie die eigenlijk echt is enzovoorts. Nou, Mozes die moest daar dus ook een keuze in maken. Hij had weg kunnen lopen bij het paleis om bij zijn eigen ouders te zijn. Of in het paleis blijven. Nou, hij koos ervoor om in het paleis te blijven. Precies weten we natuurlijk ook niet allemaal hoe dat geweest is. Maar hij koos ervoor om daar te zijn om heel veel dingen te kunnen leren. Want hij moest uiteindelijk ook naar school. De school van de farao. Want als we in de Bijbel lezen, dan lezen we dat Mozes heel veel geleerd heeft. En dat het een hele wijze, een hele knappe man geworden was. Omdat hij heel veel dingen geleerd had, heel veel dingen ontdekt had. Kon heel goed spreken. Later zegt hij dat hij niet kon spreken, maar goed, dat even terzijde. Maar hij kon heel goed spreken, hij wist precies waar hij het over had. Kunnen we allemaal terugvinden in de Bijbel. Dus hij heeft bij de farao, is die naar de school gegaan. En dan kun je zeggen van, als we dat een beetje weer terughalen naar de tijd van vandaag, school is saai. Hè? Ja, precies. Je moet heel veel dingen, je moet huiswerk maken, je moet van alles en nog wat leren, allerlei vakken die niet echt leuk zijn. Maar dan moet je wel een keuze in maken. Wat ga ik daarmee doen? Net zoals Mozes. Mozes had ook kunnen zeggen van, ja, ik ga niet leren. En had hij daar als een rijke luisjongetje daar een beetje zitten te freewheelen. Ik weet niet wat, hè, toen hadden ze nog een iPod en spelletjes en zo. Dus, maar hij zou vast wat anders gedaan hebben dan. Maar daar heeft hij niet voor gekozen. Hij heeft ervoor gekozen van nee, ik ga leren. Want als ik mijn ouders goed begrepen heb, dan gaat God iets doen met mijn leven. Nou, dat kan alleen maar als ik dingen geleerd heb en weet hoe dingen in elkaar steken. Dus het is goed dat je naar school gaat om dingen te leren, om je voor te bereiden voor straks. Hè. De ene wilde kapper worden, geloof ik. En jij had iets met gips. Gipsdokter. En ik weet niet, had jij ook al iets? Jij weet het nog niet goed. Maar je wilt iets worden. Je wilt straks, als je echt groot bent, als je volwassen bent, dan wil je iets gaan doen. Nou, dat kan niet zomaar aankomen waaien. Je kan niet zomaar zeggen van, nou, weet je wat, ik wil timmerman worden. Oké, ik ben timmerman. En dan ben je klaar. Nee, daar moet je voor leren. Daar moet je allerlei dingen voor doen om dat te ontwikkelen, zeg maar. Nou, zo is dat voor jullie ook. Dus school is belangrijk. En dan moet je een keus maken van, ga ik leren of ga ik Facebooken? Of ga ik leren of ga ik met scouting bezig? Of paardrijden? Of spelletjes doen? Of wat dan ook. Allemaal leuke dingen. Maar soms moet je een keus maken van, wat ga ik doen? Want elke keus die je maakt, heeft gevolgen. Als je bezig bent met paardrijden, met scouting, met spelletjes of wat dan ook. Al die leuke dingetjes. En je gaat niet leren. Daar hebben we in Nederland een woord voor. Dan blijf je dom. Want je krijgt geen kennis. Dus nu en dan moet je een keus maken om te zeggen van nee, nu ga ik leren. Want ik wil knap worden. Ik wil weten van hoe dingen in elkaar steken. En ik wil weten hoe ik straks dingen kan gebruiken. Nou, zo ging het dus ook met Mozes. Keuzes maken en de gevolgen daarvan. Andere les is dat er allerlei veranderingen komen en dat het groeien naar volwassen worden, dat nogal heel wat teweeg brengt, zeg maar. Als we kijken naar Mozes, dan Mozes was in dat paleis en in dat paleis bij de farao ging het er heel anders aan toe dan in een huis van Israëliet. Israëlieten waren arm, waren slaven, dus die hadden heel weinig. Maar in het paleis van de koning, van de farao, daar was heel veel. Er was van alles en nog wat. Dus hij kon vragen wat hij wilde en hij kreeg het gewoon. Moest hij ook een keuze in maken van wat ga ik daarmee doen? Ga ik me helemaal richten op rijkdom, gewoon heel veel dingen hebben? Of ga ik me ook nog bezighouden met waar ik vandaan kom, mijn eigen ouders? Misschien lastig om dat voor jezelf nog te bedenken, maar als je naar een school gaat, een nieuwe school, dan kom je in een vreemde omgeving. Je bent jarenlang hier op deze school geweest, dat is allemaal bekend. Je komt er zelfs zondags. Dus je weet precies waar alles staat, waar alles is. Maar straks kom je in een nieuwe school. Vreemde omgeving, allerlei andere kinderen. Misschien wel kinderen die hartstikke leuk zijn. Misschien wel kinderen die hartstikke stom zijn. En ja, daar moet je dan ook maar gaan wennen om je daar tussen te voegen of zo. Om daar een beetje je op je gemak te gaan voelen. Nou, dat kost tijd. Maar ook dat heeft te maken met keuzes maken. Van, kies ik ervoor om te leren, te wennen daar? Of zeg je van, ik hou me een beetje op de afstand en ze zoeken het maar een beetje uit. Ook dat is een keuze maken. Maar veranderingen, daar heb je mee te maken. Voor ons als gemeente zijn er ook veranderingen. We hebben nu tieners. Nieuwe tieners erbij. En dat betekent dat wij ze niet meer als klein kind kunnen behandelen. We zullen ze steeds meer als volwassenen moeten gaan zien. En op die manier ook met ze communiceren, met ze bezig zijn. Dat is voor ons ook een verandering waar wij in moeten leren. Waarin wij moeten groeien. En gaat het altijd goed? Vast en zeker niet. We maken allemaal fouten. De tieners zullen fouten maken. Wij zullen fouten maken. Maar dat is allemaal niet erg. Als we maar met elkaar kijken naar die veranderingen en kijken hoe we dat een beetje in goede banen kunnen leiden. Als we kijken naar Mozes, die dus opgroeide in dat paleis, dan wist hij ook, omdat hij dat gehoord had van zijn ouders, dan wist hij dat hij een Israëliet was en dan wist hij wie God was. En dat is wel mooi om te weten dat. En om te zien, dat staat niet letterlijk allemaal in de Bijbel, maar je kan je dat een beetje voorstellen, want later staat er wel heel duidelijk dat hij dat gewoon wist. Dus dat op de een of andere manier zijn ouders ook aan hem, aan Mozes, dingen geleerd hebben. En dat is ook voor jullie als tieners. Ouders hebben het beste met je voor. Misschien zeg je van, ouders zijn stom. Nou, dat zul je vast wel eens een keer zeggen, dat zul je vast wel eens een keer denken. En dat mag ook, dat is helemaal niet erg. Maar zo stom zijn ouders nog niet. Want ze willen juist jullie helpen om volwassen te worden. Ze willen jullie helpen om door veranderingen heen te komen. En natuurlijk, hè, aan de ene kant, hè, je vindt de regels die gesteld worden, vind je misschien stom. Hè, je mag niet alleen de stad in of zo, of je krijgt te weinig zakgeld, of weet ik veel, je moet je kamer elke keer opruimen. En eigenlijk vind je van, stom toch? Maar ja, het hoort er wel bij. En dat is echt niet dat ouders jullie willen pesten of zo, zeker niet. Ouders willen jullie juist helpen om te leren om te gaan met veranderingen. Om te leren een stukje verantwoordelijkheid te nemen. Hè? Dat je ergens weet van, oké, dit hoort nou eenmaal bij hoe je leeft, hoe je bent, hoe je doet. En dat is gewoon goed. En daar moet je ook mee leren omgaan. En je ouders die helpen je daarbij. Dus als ouders zeggen van, je moet je kamer opruimen en verder niks. Ja, dat is niet helemaal de goede manier natuurlijk. Dus dan mag je best eens even praten met die ouder om te zeggen van, wat bedoel je? Gewoon op een goede manier met elkaar erover te praten. In Efeze, ga ik even voorlezen, Efeze 6. Daar staat er iets over. Ik lees het eerst even voor en dan doe ik het nog een beetje even in wat makkelijkere taal. Efeze 6 vanaf vers 1, daar staat, kinderen, wees je ouders gehoorzaam in de Heere, want dat is juist. Eer je vader en moeder, dat is het eerste gebod met een belofte, opdat het je goed gaat en je lang leeft op de aarde. Met andere woorden, als je goed luistert naar je ouders, de ouders, daar kom ik straks nog even op, hè, want die hebben ook een opdracht, maar als je goed luistert naar je ouders, dan gaat het jou helpen om op een goede manier te kunnen leven. En op een goede manier te weten wat je moet doen. En dan komt het voor de ouders. En ouders, wek geen toorn bij uw kinderen op, maar voed hen op in de onderwijzing en de terechtwijzing van de Heere. Met andere woorden, voor ouders geldt dat we onze kinderen moeten opvoeden samen met God. Dat we moeten luisteren naar God van, God, wat wilt u dat ik met mijn kinderen doe? En dat is gewoon heel goed voor ze zorgen. En dat is de opdracht voor de ouders. Dus eigenlijk is het een stukje samen bezig zijn. Ouders en kinderen. Nou, als we kijken naar Mozes, dan moest hij op een gegeven moment nog meer keuzes maken. Je denkt op een gegeven moment dat hij is al aardig oud geworden. Hij was 40 op een gegeven moment. Toen zag hij dat een Egyptenaar een Israëliet aan het slaan was. En toen dacht hij van, oh wacht even, God ging mij gebruiken om het volk te verlossen. Weet je wat, ik ga er even wat aan doen. Dus hij pakt die Egyptenaar beet en slaat die Egyptenaar dood. En hij dacht van, ziezo, dat heb ik alvast gedaan. En nu zal het wel duidelijk worden dat ik het volk ga leiden. Dus hij was eigenlijk een beetje op zijn eigen houtje bezig. Zonder dat hij samen met God daarin bezig was. Nou, dat ging niet helemaal goed. Want even later ziet hij twee Israëlieten ruzie maken met elkaar. Gaat hij ook op af en denkt, die ga ik even oplossen. En wat gebeurt er? Het gaat helemaal niet goed. Ze krijgen ruzie met Mozes. En Mozes denkt van, wat gebeurt hier allemaal? Ik zou toch het volk gaan leiden? En het resultaat is dat hij moet vluchten. En dat hij 40 jaar lang, moet je nagaan, 40 jaar lang bij de schapen zit. Daar zit hij dan. Hij zou het volk gaan leiden. En dan is hij tot zijn 80ste verjaardag, zit hij achter de schapen. En te wachten van, ja, wat moet ik nou? Eigenlijk zat hij een beetje van, zie me nou hier zitten, ik, zielige ik. Maar dat kwam alleen maar omdat hij een verkeerde keus gemaakt had. Omdat hij zonder God daarin bezig geweest was. En dan gaat God hem roepen. En dan zegt hij van, kom op Mozes, we gaan aan de slag. We gaan het volk leiden. Nou, de kinderen hebben hier daar al het een en ander over laten zien. Dus dat ga ik allemaal niet nog een keer vertellen. Maar dan gaat hij dus op een gegeven moment, gaat hij nog een keer 40 jaar met dat volk door de woestijn lopen. Dus dan is Mozes al 120 jaar. Dat is oud. En dan denk je van, nou, dan heeft hij toch ondertussen wel geleerd hoe dat werkt met keuzes maken enzovoorts enzovoorts. En als we dan de Bijbel lezen, dan zien we dat hij nog steeds de kans heeft om een verkeerde keuze te maken. Want op een gegeven moment zijn ze vlakbij het beloofde land en het volk heeft dorst, er is geen water daar. En dan zegt God tegen Mozes van, ga daar en daarheen, spreek tegen die rots en dan zal ik water geven. Maar dat volk dat was natuurlijk al een beetje aan het chagrijnig aan het doen, aan het morren, aan een beetje aan het emmeren tegen Mozes. Van nou, hè, daar zitten we hier 40 jaar lang en dan zitten we nog niet in het beloofde land en hebben we geen water ook. En, dus ze waren gewoon even boos op Mozes. En Mozes die liet zich daar niet meeslepen, die werd ook boos. Dus die kwam bij die rots en wat doet hij? Hij pakt die staf en hij slaat op die rots van hier hebben jullie je water. Maar dat was niet wat God had gezegd. God had gezegd, spreek tegen die rots. Maar Mozes sloeg erop. Dus hij maakte een verkeerde keus. Hij deed niet wat God van hem vroeg. Maar dat had wel grote gevolgen. Want wat gebeurde er? Weten jullie dat? Wat zei God tegen Mozes toen hij dat gedaan had? Mocht hij het beloofde land in? Nee. God zei tegen Mozes van, ja, sorry jongen, je bent niet gehoorzaam geweest. Maar je mag het beloofde land niet in. Nou, dat is even heftig. Dan loop je 40 jaar door die woestijn heen te lopen. En dan ben je bijna eindelijk bij het beloofde land. Doe je één dingetje verkeerd. En dan mag je niet in het beloofde land. Hij mocht het gelukkig wel zien. Hij mocht op de berg zien van hoe mooi of het eruit zag. En dat was alles. Maar hij mocht er niet in. Nou, zo kan het met ons ook gaan. We kunnen keuzes maken die verkeerd zijn. Nou zijn de keuzes die we verkeerd maken op zich niet zo'n probleem. Want we maken allemaal verkeerde keuzes. Maar hoe ga je met die keuzes om? Probeer je te verstoppen, net zoals Mozes deed bij die Egyptenaar. Hè, die ging die gauw begraven van, zo, niemand heeft het gezien, klaar. Of breng je het in de openheid. Vertel je het van, hé, ik heb een keus gemaakt, maar die was eigenlijk niet zo goed. En dat is belangrijk, dat je dat met je ouders bespreekt. Dat als je een verkeerde keus hebt gemaakt, dat je naar je ouders toe gaat. Je ouders zullen dan niet gelijk van, nee, die willen daar best wel met je over praten. Om te kijken van, oké, verkeerde keus geweest, wat kunnen we ervan leren? En hoe gaan we daarmee verder? Dat is het beste. En dan kom je precies waar God je hebben wil. Nou, er is nog heel veel meer te zeggen over Mozes, over de dingen die hij gedaan heeft. Er zijn heel veel lessen in het leven van Mozes, kunnen we allemaal niet noemen. Maar ik hoop dat jullie een klein beetje meegekregen hebben van dat veranderingen en keuzes maken, dat in je leven, dat die er zijn. Maar dat je er samen met elkaar, met je ouders, met ons als gemeente, dat we met elkaar al die veranderingen aankunnen en al die keuzes die op je pad komen aankunnen. Laten we een moment stil zijn om gewoon er even over na te denken voor onszelf. En dan zal ik daarna een gebed uitspreken. Dank u wel, Vader, dat u in uw woord, in de Bijbel, zoveel mooie dingen hebt laten opschrijven waar we heel veel van kunnen leren. En we bidden dat als we lezen over Mozes, als we over Mozes nadenken, dat het ons helpt om de lessen die daarin staan, om die toe te passen in ons eigen leven. Dat is niet altijd even makkelijk, maar dank u wel dat we daar samen met u in bezig mogen zijn. En ik bid, Vader, speciaal voor de nieuwe tieners, om het maar even zo te zeggen, dat u hen helpt in de komende tijd, als er allerlei veranderingen zijn, straks na de vakantie, nieuwe school enzovoorts, de jeugdgroep die we gaan starten. Vader, ik bid dat ze gauw mogen wennen aan de nieuwe situatie en dat ze gewoon heel veel mogen leren. En ik bid voor de ouders daarin, Vader, dat u hen helpt om hen op een goede manier te begeleiden, om hen datgene te geven wat daarvoor nodig is, om deze jonge mensen te laten opgroeien naar volwassenheid. Vader, dank u wel dat u erbij bent en dank u wel dat u uw zegen geeft. In Jezus' naam. Amen.